Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk het hebben over de mogelijke terugkeer van inflatie. Maar eerst gaan we naar Danny Rewegs, directeur strategie van Inside Beleggen. Danny, eerst en vooral de beste wensen.
Goeie ook, chef. Beste wensen voor 21. Hè.
Ja, dankjewel. En jij hebt in een aantal korte stellingen vooruitgekeken naar 2021, ja. Wat het er op beursvlak staat te gebeuren. Een aantal van die dingen liggen in het verlengde van het vorige jaar, een aantal niet. Maar om te beginnen met de aandelenbeurs op zich, wat zal die volgens jou het komende jaar doen?
Ja, ik ben toch wel optimistisch voor het beursjaar 2021. 2020 was een heel woelig, heel volatiel beursjaar, hè, met een zwarte zwaan, die COVID-19-pandemie, die alles eigenlijk heeft gekeerd op een gegeven moment. Maar als we daarmee rekening houden, dat tot echt wel een zeer zware gezondheidscrisis was, met heel grote economische impact, dan moeten we zeggen dat het resultaat van beursjaar 2020 toch nog al bij al meeviel. En dat blijft toch alles te maken te hebben met beleid van centrale banken, dat nog altijd zeer gunstig is voor aandelenbeleggers, dat aandelen nog altijd boven vastrentende beleggingen doet gaan. En ik zie dat dus verder gaan, meer en meer in 2021, dus dat meer en meer mensen gaan beslissen een deel van hun spaarcenten toch op de beurs te gaan beleggen, gewoonweg omdat ze het beu zijn dat dat geen rendement opbrengt en eigenlijk in reële termen zelfs hun koopkracht doet verliezen. En dat effect zal, denk ik, in 2021 en volgende alleen maar groter worden. Dus de behoefte om dat te gaan doen, om in aandelen te gaan beleggen, wordt groter en groter. Dus vanaf de vraagzijde is er toch een grote impuls om verder te gaan stijgen op de beurzen. En dan is er ook de algemene situatie. We komen dus uit een zeer moeilijk 2020, waar heel veel bedrijven met een winstdaling zijn geconfronteerd geweest. Wel nu, de 2021 staat in het teken van de normalisering terug van die economie, door de werking van de vaccins. En op dat vlak hebben we de voorbije weken toch alleen maar goed nieuws gezien. De vaccinaties zijn overal op gang gekomen en voorlopig staat zich daar geen problemen. De leveranciers die hun vaccins kunnen laten goedkeuren, ja, die voldoen allemaal aan de vraag, aan de behoeften om dus voldoende vaccins te leveren. En dus kunnen we volop beginnen met de vaccinatie en hebben dus uitzicht op de normalisering. Wat dus dat betekent dat heel veel bedrijven in 2021 toch terug met betere resultaten kunnen uitpakken en vooral kunnen zeggen, ja, in 2022 gaan we normaal gezien terug hele normale resultaten hebben. En dat vooruitzicht zal de beurzen toch ook wel ondersteunen. En dan heb je nog de techbedrijven die het uitzonderlijk goed hebben gedaan in 2020. Nu die zullen denk ik ook het nog niet slecht gaan doen. Integendeel, we zien dat die ook verder blijven stijgen.
Ja, want en alleen maar, want de techbedrijven zijn echt de drijvende kracht van de afgelopen jaren geweest. Gaan ze dat blijven of zie je daar een zekere kentering toch in teweeg gebracht
worden?
Ja,
ik voel toch aan dat we daar wel een kentering zien. En als je kijkt, puur sinds 1 november, sinds het gelukzalige nieuws over al die vaccins, dat die het echt wel goed gingen werken, zien we toch dat klassieke bedrijven, wat men noemt value stocks, dat die toch aan een remonte bezig zijn en dat die eigenlijk het tot nu toe beter hebben gedaan dan de techbedrijven. Nu, ze hadden natuurlijk ook dramatisch slecht gepresteerd in de voorgaande periodes, dus voor een stuk is dat logisch, maar ik denk als alles in het teken staat van een normalisering van de economie, ja, dan moet je toch een verder herstel moeten kunnen zien van die klassieke bedrijven. Ten slotte, als je daar naar de waardering kijkt en rekening houdt met de ultra lage rente, dan moet je zeggen, ja, dat die aandelen nog altijd redelijk tot attractief geprijsd zijn. Wat je minder kan zeggen van de technologiewaarden. Waar moet toch zeggen, ja, daar zitten serieuze groeiverwachtingen in de koersen verrekend. Dus die moeten die ook waarmaken. Nu, tot nu toe hebben ze dat wel altijd kunnen doen, maar dat is toch de opdracht voor hen voor 2021. Ze moeten vergelijken met een uitzonderlijk goed jaar 2020. Dus het zal niet zo evident zijn of minder evident voor die bedrijven dan voor de klassieke ondernemingen om aan de winstverwachtingen van de analisten te kunnen voldoen. Dus ik denk ja, dat in 2021 de klassieke aandelen niet meer zullen moeten onderdoen voor die techbedrijven, misschien zelfs wat beter kunnen presteren, zoals ze de voorbije weken en maanden toch al bezig zijn.
Ja, ja, ja. En dan de andere activa-klasse waar jij ook die jij nauwgezet volgt, de edelmetalen, goud en zilver. Welk beeld zie je daar voor het komende jaar?
Ja, dat kan misschien een iets gemengder beeld zijn, in die zin dat ik denk wel op korte termijn dat daar nog potentieel in zit. Hè. We zitten nog altijd in de fase van de stimulus. En daar is belangrijk ook, dat zou ten gunste moeten zijn, is het feit dus dat die twee resterende zetels in de Senaat toch wel degelijk naar de Democraten zijn gegaan. Nu, het is geweten dat Joe Biden en de Democraten toch ambitieuzer zijn op het vlak van stimuluspakketten dan de Republikeinen. Dat hebben we in de voorbije weken nog gezien. En nu dat ze een soort vrij spel hebben om dat te doen, omdat ze het parlement, zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat in handen hebben, kunnen ze gemakkelijker nog bijkomende maatregelen nemen, nog bijkomende stimulansen geven. Wat dan, en dat zien we de voorbije dagen al, de inflatieverwachtingen doet toenemen, wat in principe toch gunstig is voor de edelmetalen. En ik denk ook belangrijk zal zijn hoe de centrale banken, dus de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, zal omgaan met nu de stijging van de lange rente in Amerika. Ik denk ja, dat ze dat niet zomaar gaan laten gebeuren. Dat op een gegeven moment gaan zeggen van kijk, nu is het genoeg geweest. De rente mag niet verder stijgen, want gezien de Democraten nog meer schulden zullen maken, de schuldpositie van Amerika die tekort wordt verwacht van 2000 miljard, ja, dat is gigantisch. Dat betekent ook heel veel nieuwe uitgiftes van obligaties. Nu, die rente daarop mag niet te hoog worden, want dan krijgen de staten problemen. Dus de centrale banken, denk ik, gaan toch wel ingrijpen om te vermijden dat de rente oploopt. Ze zullen de rente zo laag mogelijk houden, ook al gaat de inflatie stijgen. Allemaal elementen die, denk ik, toch in de eerste fase gunstig zijn voor goud en zilver. Als we dan terug in een genormaliseerde economie zitten, waar alles er goed uitziet, dan kan het zijn dat we voor goud en zilver wel wat winstnemingen zullen hebben. Maar ik denk de komende maanden, het komende half jaar toch, zie ik het nog gunstig in voor de edelmetalen.
Ja, en dan even uitzoomend, dat macro-economisch plaatje waar je net al naar verwees met de centrale banken. Ja, zij zullen verder gaan op het elan waar ze nu al op zitten. Zie je hetzelfde voor de overheden wereldwijd gebeuren?
Ja, ik denk wel. Hè. Dus dat alles moet ingezet worden op het economisch herstel. Hè. De schade aan het economisch weefsel is toch groot. Overheden hebben dat wel beperkt, maar heel veel kleine en grote ondernemingen, maar ook zelfstandigen, zitten op het tandvlees. Ze hebben al hun reserves die ze de voorbije jaren hadden opgebouwd met hun zaak, met hun bedrijf, ja, die zijn ze toch kwijtgespeeld. Dus die moeten toch de kans krijgen met een krachtig economisch herstel om die reserves terug aan te vullen, om die zaak weer op te kunnen runnen en terug een succesvol bedrijf van te maken. Dus de overheden gaan in 2021 nog niet bezig zijn met het terugdringen van de tekorten. Dat zal iets zijn ten vroegste vanaf 2022. Nee, eerst moet die economie terug herstellen. Daar zullen ze alles aan doen en moet de toestand kunnen normaliseren en moeten die ondernemingen, moeten die zelfstandigen, moeten die vrije beroepen terug op adem kunnen komen om op lange termijn te kunnen verder doen.
Ja, oké. Okay, ja. Wordt boeiend opvolgen om te zien waar dat naartoe gaat. Jouw tweede analyse van deze week is ook hyperactueel, de Bitcoin. Nu misschien even ter verduidelijking voor de luisteraars, want op het moment van deze opname staat die Bitcoin aan $41.000 en zoveel. Dus geen idee waar die zal staan wanneer deze podcast uitkomt. Maar het is wel zo dat die prijs de afgelopen maanden spectaculair is gestegen. En jij hebt dus gekeken naar wat de prijs van de bitcoin in feite drijft? Wat zit daarachter?
Ja, dus zoals alles, een prijs wordt bepaald door de wet van vraag en aanbod. En wel nu in 2020 heb je eigenlijk aan beide zijden evenementen gehad die ervoor zorgen dat we nu zo'n spectaculaire stijging hebben van de cryptomunt in het algemeen en de bitcoin in het bijzonder. We zullen misschien eerst de aanbodzijde belichten. Dus de bitcoin, hè, zo'n cryptomunt, dat is een stukje software. En je moet die bitcoin gaan mijnen, gaan delven. En daar heb je dus rekenkracht op je computer nodig. Nu, dat is heel veel rekenkracht op dit moment. En om de zoveel jaren wordt dat nog verder bemoeilijkt, heb je meer en meer rekenkracht nodig. Wel nu, in het voorjaar van 2020, heb je opnieuw zo'n halving, hè, waarbij dus de rekenkracht moet verdubbelen, gehad. En dat betekent, hè, dat de beloning voor wie die bitcoins gaat mijnen, gaat delven, dat die opnieuw vertraagt. En dus aan de aanbodzijde zien we dus een vertraging van de groei. Want van in het begin, hè, bitcoin is gecreëerd in 2008, is er gezegd dat er maximaal 21 miljoen bitcoins in omloop kunnen zijn. En vandaag zitten we al aan 18,6 miljoen, dus al 88% van het totaal aantal bitcoins is al gemijnd. Mm-hmm. En de snelheid om die verder te mijnen is dus serieus verminderd afgelopen jaar. En dat hebben we de vorige keer gezien, zowel in 2012 als 2016, dat 1,5 tot 2 jaar na die halvering, na die halving, dat je dan een heel sterke periode had voor de prijsvorming van de bitcoin. Herinner u, 2016-2017 hebben die bitcoin van minder dan 1000 naar bijna $20,000 gestegen, omdat dus aan de aanbodzijde er een serieuze vertraging was. En dan heb je aan de andere kant de vraagzijde. Waarom zijn mensen geïnteresseerd om in een alternatieve munt, een virtuele munt, los van het officiële systeem te beleggen? Dat is omdat ze juist schrik hebben voor geldontwaarding in het klassieke milieu, voor de vrees voor inflatie. En daar heeft natuurlijk de coronacrisis voor gezorgd, hè, dat de schuldpositie van de overheden weer opnieuw drastisch is opgelopen, dat de korten op begroting groot zijn en dus dat de inflatieverwachtingen nu terug gaan stijgen. Mm-hmm. Dat allemaal zorgt ervoor dat mensen alternatief zoeken. In 2016-17 waren dat vooral de millennials, hè, die opgegroeid waren in de bankencrisis, die weinig vertrouwen had in het klassieke geldsysteem, die ook een losse band hadden met het banksysteem en vooral tuk waren op die nieuwe technologie. Wel, het grote verschil nu vandaag is dat ook institutionele investeerders, grote jongens, geïnteresseerd zijn om een stukje van hun belegd vermogen te gaan investeren in cryptomunten, in bitcoins. En natuurlijk, als zij dan op die markt komen, ja, dan zorgen ze voor een serieus prijseffect.
Ja, want je zegt, ditmaal zijn het de grote jongens, de institutionele. Maar ja, verhoudingsgewijs, waar spreken we over? Stelt dat zij ook nog maar een fractie van hun totale vermogen willen beleggen in iets waar dat het aanbod sowieso al van beperkt is? Ja. Welk effect geeft dat?
Ja, dus we moeten spreken dat we hier eigenlijk over een relatief kleine markt beschikken, hè. Ondanks de verwoestende klim van de voorbije weken en maanden is de markt van de cryptomunten nog maar slechts $1,000 miljard waard. Waarom zeggen we slechts? Omdat we dat moeten afzetten ten opzichte van andere beleggingscategorieën. En bijvoorbeeld de wereldwijd aandelenmarkt, dan spreken we over $103,000 miljard. En als we kijken naar de markt van het schuldpapier, dan spreken we over $114,000 miljard. Dus als die aandelen- en obligatiebeleggers beslissen om 0,1% van hun vermogen te verschuiven, hè, van die klassieke beleggingsinstrumenten naar de markt van de cryptomunten, ja, dan heeft dat een extra belegd vermogen van $200 miljard dat in die bitcoins en andere cryptomunten moet geïnvesteerd worden. Ja, dat heeft natuurlijk een gigantisch opwaarts effect op de koers van die bitcoin en die andere cryptomunten. Vandaar dus dat die munt gemakkelijk zo honderden procenten op korte tijd kan stijgen, omdat ja, dat grote geld daar nu ook naar kijkt en in gaat beleggen. Vandaar dus ja, dat die bitcoin zo spectaculair aan het stijgen is op dit moment.
Ja, zeg, en nu moeten we kijken naar de veelgehoorde vergelijking met goud, want we spreken soms over het digitale goud. Wat is daarvan aan?
Ja, ik denk hè, dat de redenen vaak waarom mensen in goud of in bitcoins beleggen aan de basis dezelfde kan zijn. Dus een beetje vluchten uit het klassieke systeem, het geen vertrouwen of minder vertrouwen hebben. Door de opbouw van die schuldenpandemie, die grote overheidsschulden, die heel lage rente. Hè, er is geen rentevergoeding meer voor obligaties bijvoorbeeld. Dus men zoekt naar alternatieven. En dus eigenlijk kom je dan uit bij, klassiek was dat bij goud, zilver, hè, dus bij edelmetalen. Ja. Maar recent is er een alternatief gecreëerd het afgelopen decennium met die cryptomunten, met die bitcoins. En we zien zelfs recent dat een stuk van het geld blijkbaar uit edelmetalen, uit goud en zilver is gegaan, een stuk naar wat nu weer mode, wat nu hype is, wat nu een rage is, die cryptomunten, die bitcoins. Want beleggingsmogelijkheden daarin zien toch wel een toestroom van geld, daar waar recent voor goud en zilver dat duidelijk niet het geval was.
Ja. En tot slot, spaarders en beleggers, ja, hoe moeten zij naar dit fenomeen kijken? Als ze nog maar een positie overwegen, los van dat ze dat moeten of niet, waar moeten ze rekening mee houden? Hoe moeten ze dat analyseren? Hoe moeten ze er tegenaan kijken?
Ja, ik denk toch dat we zeker nog moeten waarschuwen hè, dat dit enorm potentieel heeft op zich. Maar in de financiële wereld is het altijd zo. Tegenover een groot potentieel staat ook een hoog risico. Hè. Dat moeten we absoluut beklemtonen. En dat is denk ik ook het verschil. Ga je nu investeren in goud, zilver, in edelmetalen als alternatief of in cryptomunten? Ja, oké, de cryptomunten stijgen momenteel veel meer dan die edelmetalen, alhoewel die dus ook wel aan het stijgen zijn. Maar er is duidelijk een verschil in het voordeel op dit moment van de cryptomunten. Maar het dalingspotentieel, hè, dan moeten we terug naar 2018, na die eerste enorme golf naar boven, hè, waar de bitcoin op korte tijd naar bijna $20,000 ging. Wel nu, 12 maanden later, stond die terug op $3,000. Nu, het goud staat op 2000 ongeveer op dit moment. Ja, dat gaat niet onmiddellijk 80-90% verliezen. Hè. Dus bitcoins, cryptomunten blijven, als je dat wil, en dan moet je tegen heel veel dalingsrisico kunnen. Hè. Dat is iets, als je niet kan tegen 10-20% verlies, ja, dan moet je nooit in cryptomunten investeren, want de kans is groot dat dat zelfs op één dag gebeurt. Hè. De voorbije weken ook gezien. Er zijn al dagen geweest dat het 15-20% lager ging. Dus dat zijn heel volatiele munten. En bovendien zijn er ook wel risico. Hè. Je moet kijken bij welk handelsplatform dat je dat doet, want daar zijn ook minder, veel risicovolle factoren bij, dat het platform over kop gaat of dergelijke. Dus dit is echt voor een heel, heel klein gedeelte van uw vermogen. Dat is nooit een belangrijk beleggingsinstrument. En je moet tegen grote verliezen ook kunnen. En het feit dat er ook niet echt een intrinsieke waarde is, betekent ook dat dit 100% kan stijgen, maar evengoed 50 en meer procenten kan dalen op korte termijn.
Ja. Ik onthoud niet voor de tere zieltjes, maar jij bent alvast bedankt voor jouw inkijk daarin en graag tot volgende week.
Graag gedaan, tot volgende week.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
In deze podcast staan we even stil bij de ontwikkeling van de inflatiecijfers. De afgelopen jaren was inflatie een beetje volledig verdwenen uit de economie. Op de financiële markten maakten beleggers zich ook geen grote zorgen over inflatie, maar dat leek nu toch wel een beetje te keren. Waarom zeggen we dit? Goed, we bekijken elke maand het rapport over de ontwikkeling van het internationale producentenvertrouwen. En uit dat rapport leren we dat heel wat bedrijfsleiders, heel wat fabrieksdirecteurs zeggen dat hun inputkosten sterk beginnen te stijgen. Wat zijn de voornaamste kosten voor de bedrijven? Het zijn enerzijds de lonen die ze betalen, maar anderzijds natuurlijk ook grondstoffen. Wie de financiële markt een beetje volgt, weet dat we de afgelopen tijd een stijging gezien hebben van de koperprijs, van de olieprijs. Dat zijn belangrijke kosten voor de bedrijven. En wanneer zij natuurlijk geconfronteerd wordt met hogere inputkosten, dan gaan ze die hogere kosten ook doorrekenen aan hun klanten. Ze gaan dus hun verkoopprijzen verhogen en daardoor ontstaat er eigenlijk inflatie in het economische systeem, in het economische weefsel. En dat zien we nu toch al een tijdje toenemen. We zien ook dat de obligatiemarkten daar al op aan het reageren zijn. Zeker in de Verenigde Staten, waar de richtinggevende 10-jaarsrente toch al boven de 1% is uitgestegen. Dus dat is toch wel een belangrijk aandachtspunt om in de gaten te houden. En het zou ook wel eens een belangrijk thema kunnen worden voor de financiële markten in 2021. Nou, wat zijn mogelijk de gevolgen van een hogere inflatie? We denken daarbij in eerste plaats aan het beleid van de centrale banken. De centrale banken houden op dit moment de korte termijnrente zeer, zeer laag, op 0%, juist om de economie maximaal te ondersteunen. Maar centrale banken kunnen natuurlijk een hogere inflatie niet gaan negeren. Ze gaan er niet direct op reageren, maar als we de komende maanden en de komende kwartalen, maand na maand, de inflatiecijfers de hoogte in zien gaan, dan zal op een gegeven moment een reactie komen van de centrale banken onder bijvoorbeeld de aankondiging dat het 0% rentebeleid zal gewijzigd worden, dat er mogelijk een verhoging van de korte termijnrente zal komen en dat kan toch wel heel belangrijk zijn voor de financiële markten. Dan komt het erop aan om goed uit te kijken hoe de beurzen daarop gaan reageren. We hebben het al kort gehad over de Amerikaanse 10-jaarsrente, die momenteel boven de 1% zit. Nu, dat is nog geen echt alternatief voor aandelen. Maar natuurlijk als die lange termijnrente gestaag blijft verder stijgen, richting 1,5%, richting 2%, op dat moment kunnen obligaties toch al een beetje een alternatief beginnen worden in sommige beleggingsportefeuilles en kan er misschien minder geld naar de beurs stromen. Dus opnieuw een fenomeen om in de gaten te houden. Goed, als die rente verder blijft stijgen, wat zijn de gevolgen voor de beurs? Welke sectoren zijn te mijden? Welke sectoren zijn interessant? We zien de laatste tijd ook al dat door die rentestijging bijvoorbeeld vastgoedaandelen het wat moeilijker hebben. Daartegenover staat wel dat de financiële sector, denk aan de banken, denk aan de verzekeraars, dat die er wel baat bij hebben bij een hogere lange termijnrente. Dus bekijk ook eens je portefeuille. Als je veel vastgoedaandelen hebt, die hebben de afgelopen jaren misschien mooi gepresteerd, misschien is het wel het moment gekomen om een beetje af te bouwen en het geld te investeren in sectoren die profiteren van een hogere rente, zoals bijvoorbeeld de banken. Een alternatief is natuurlijk ook te kijken naar value- en growth-aandelen. De afgelopen jaren hebben growth- of groeiaandelen het bijzonder goed gedaan. Dat zijn vooral de technologie-aandelen. Maar we zien nu ook dat de value-aandelen, de waarde-aandelen, aan een inhaalbeweging zijn begonnen. Dus dat is misschien ook iets dat u kan overwegen voor uw portefeuille. En ten derde zien we ook dat die hogere lange termijnrente eigenlijk ook een weerspiegeling is van een betere economische conjunctuur. En in zulke omgeving doen cyclische aandelen, zoals bijvoorbeeld uit de grondstoffensector, de chemiesector, de mijnbouw, oliebedrijven, in een omgeving van een gunstige economische groei doen die bedrijven het vaak veel beter dan defensievere bedrijven, bijvoorbeeld uit de voedingssector. Dus conclusie, hou de komende maanden de inflatiecijfers in de gaten. Een verdere stijging van de inflatiecijfers kan aanleiding geven tot een wijziging in de politiek van de centrale banken. En het heeft ook een aantal effecten op de beursvloer. Een aantal sectoren die profiteren van een hogere rente, zoals cyclische bedrijven en banken. En andere bedrijven die er minder van profiteren, die er eerder wat nadeel van hebben, zoals defensievere sectoren of groeiaandelen.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.